Wij gaan vanmorgen dan, zoals aangekondigd, naar 1 Koningen 13. Daar een zeer merkwaardige geschiedenis. Ik hoop dat je hem thuis al gelezen hebt. Liefst enige malen. Want dat zou wel helpen. Dat is zo lastig als er twee profeten door elkaar lopen. Dan kun je ze niet meer uit elkaar houden. Hè? Dat is het probleem een beetje. Hè? We lezen dan 1 Koningen 13 vanaf vers 1. En ziet, een man gods kwam uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren en zeide: Altaar, altaar, zo zegt de Heren, zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. En hij gaf tenzelfde dag een wonderteken, zeggende: Dit is dat wonderteken waarvan de Heere gesproken heeft. Ziet, het altaar zal vaneengescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Het geschiedde nu als de koning het woord van de man gods hoorde, hetwelk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: Grijp hem. Maar zijn hand die hij tegen hem uitgestrekt had verdorde, dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. En het altaar werd vaneengescheurd en de as van het altaar afgestort, naar dat wonderteken dat de man gods gegeven had door het woord des Heren. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man gods: Aanbid toch aan het aangezicht des Heren uw schots ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Toen bad de man gods het aangezicht des Heren ernstelijk en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En de koning sprak tot de man gods: Kom met mij naar huis en sterk u en ik zal u een geschenk geven. Maar de man gods zeide tot de koning: Al gaaf gij mij de helft van uw huis, zo zou ik niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten noch water drinken. Want zo heeft mij de Heere geboden door zijn woord zeggende: Gij zult geen brood eten noch water drinken en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet weder door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Tot zover. Voorlopig. Want het is voorlopig al ingewikkeld genoeg, denk ik dan maar. Voor het verstaan van deze geschiedenis zijn twee dingen aan de orde. De een is natuurlijk gewoon de geschiedenis als zodanig. En u bent van mij niet gewend dat ik uitgebreid bij zo'n geschiedenis zelf stilsta. Dat kan ook moeilijk, omdat er natuurlijk erg weinig over verteld wordt in de schrift. En tot hiertoe was het nog niet echt ingewikkeld. Maar daarna wordt het toch wel wat gecompliceerder. En hebben wij zo wat vragen van ethische aard, van morele aard, zo je wil, met betrekking tot de handelwijze van deze man gods. En later de oude profeet die dan vanaf vers 11 ten tonele gevoerd wordt. Maar dat is één ding. De andere kant is natuurlijk dat wij hopelijk langzamerhand begrepen hebben dat al deze oud-testamentische geschiedenissen in de Bijbel voorkomen, omdat ze de een of andere geestelijke waarheid illustreren. Dat is nou eenmaal zo, dat is met alle Bijbelse geschiedenis zo. Dat is maar een deel natuurlijk van de betekenis en strekking van de schriften, maar niettemin wel een heel belangrijke, omdat wij geleerd hebben dat alles wat in het Oude Testament vermeld wordt op een of andere wijze vooruitgrijpt op het nieuwe of wijst naar het nieuwe. En aangezien in de dagen van het nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus, zoveel dingen behoren tot de verborgenheden gods of tot de verborgenheden van het koninkrijk gods, daarom is het zo dat juist die waarheden in de oud-testamentische geschiedenis en in de oud-testamentische typologie verborgen liggen. Dat is een vast gegeven, ik zeg het nog maar eens een keer, nogal systematisch dan, hè, dat nieuwtestamentische waarheden, en meer speciaal de waarheden met betrekking tot onze bedeling en alles wat samenhangt met het verborgen koninkrijk van Christus, dat die waarheden verborgen werden in het Oude Testament en in het Nieuwe bekendgemaakt. Op bijzondere wijze, rechtstreeks bekendgemaakt. In het Nieuwe werd ineens vrij uitgesproken. En in het Nieuwe, en dat vinden we dan uitdrukkelijk, in het Nieuwe wordt ineens gezegd dat de dingen die behoren tot bijvoorbeeld de tempel en de tabernakel, de dingen in het Oude Testament, dat die een overdrachtelijke, een geestelijke betekenis hebben. Ik denk daarbij met name natuurlijk aan de uitspraken in de Hebreeënbrief. waar ineens gezegd wordt dat de tabernakel en het heilig en het heilige der heilig en de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar en vooral de ark des verbonds, dat die dingen allemaal een overdrachtelijke en geestelijke betekenis hebben en op een of andere wijze spreken ook over het werk Gods, speciaal ook in de dagen waarin wij leven. Dat is één ding. Het andere is dat wij lezen ook in het Nieuwe Testament, en dan Galaten neem ik dan maar voor het gemak, dan lezen wij ineens over Abraham en Sara en over Abraham en Hagar en dus over Ismaël en Isaac en over Sinaï en Sion enzovoorts. En dan leren we ineens dat deze dingen andere beduiding hebben. He? Andere beduiding. Ze hebben een andere betekenis. Een betekenis die op zichzelf niets met de oorspronkelijke geschiedenis te maken heeft. Maar het gaat erom dat die geschiedenis en geschiedenissen dus uitbeeldingen zijn van nieuwtestamentische waarheden. Daar gaat het om. Zodat we vinden dat systematisch op twee verschillende manieren, en bij nader inzien is het er toch maar één, maar op twee verschillende manieren deze nieuwtestamentische waarheden verborgen werden in het Oude Testament. In de eerste plaats dus in de typologie, dat ligt erg voor de hand, het Oude Testament is een symboliek in het algemeen, en daarnaast in de geschiedenissen, maar het zal duidelijk zijn dat de grens tussen symboliek en geschiedenis bepaald niet scherp te trekken is. Hè? Want als de hoge priester op de grote verzoendag ingaat in het heiligdom om daar het bloed te sprengen op de ark des verbonds, is dat dan typologie of is dat geschiedenis? Nou, beide. Hè? Ja, dus wat ik maar zeggen wil is dat die dingen in elkaar overgaan en dat het in wezen dus om hetzelfde gaat. Namelijk de overdrachtelijke, de geestelijke betekenis van die dingen die in het Oude Testament allemaal vermeld staan. En dat is niet zo erg nieuw eigenlijk, want reeds in het Oude Testament lezen wij dat het inderdaad de bedoeling was dat men in die wet Gods, in het woord Gods, in de schriften dus, zou zien dat het gaat om geloof in dat wat God gesproken heeft, geloof in dat wat God ook beloofd heeft te zullen doen. Daar gaat het om. En dat is heel wat anders dan dat we praten over Jesaja dan. Dat Jesaja praat over gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig, want zegt hij, dan val je toch maar van achterover. Nee, dood. Op de steen of onder de steen, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval loopt het dan verkeerd af. Dat wil zeggen, wanneer we stilstaan bij de uiterlijke dingen, die natuurlijk uitgebreid ook in het Oude Testament besproken worden, waar anders, hè. Maar wanneer we stilstaan bij de uiterlijke dingen, de zienlijke dingen, dan zouden we met Paulus moeten zeggen, in 2 Korinthe 4 is het, meen ik, dat we geen hoop hebben. En zo is het ook. Degenen die leven uit alleen dat Oude Testament hebben ook geen hoop. Zo is het ook. Hè? Hebben geen goede moed. Maar wij hebben wel altijd goede moed. Omdat wij aanmerken de dingen die wij niet zien. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, gaan voorbij. Geeft geen hoop, geeft geen goede moed. Maar de dingen die wij niet zien, die zijn immers eeuwig. Daar gaat het om. Het gaat om de onzienlijke dingen achter de typen en geschiedenissen van het Oude Testament. Nogmaals, het is hetzelfde. Wat denkt u van Jozef? Neem ik een bekend voorbeeld. Ik ben op een keurige gereformeerde school geweest. Nee, dat is gewoon voor gereformeerden. Daar gaat het nou niet over. Ik bedoel er niks lelijks mee te zeggen. Maar ik bedoel, ik ben op een nette, gewone christelijke school geweest. En daar leerden wij heus dat Jozef een type was van Christus. Een type was van Christus. Maar we praten over de geschiedenis. En dan leerden wij dat hij door de vernedering verhoogd werd. Eerst vernederd werd en daarna verhoogd werd. Zo is het nou maar net. Dat is natuurlijk heel sumier gesteld, maar zo is het. Jozef, een type van Christus, maar het gaat zelfs over de hele geschiedenis van Jozef. Van begin tot eind, die in zijn geheel een uitbeelding geeft. Meer dan welke andere Bijbelse geschiedenis ook, denk ik wel eens. Die in zijn geheel een uitbeelding geeft van de weg die de Heer Jezus zou gaan. En inmiddels natuurlijk voor een groot deel gegaan is. Nou, als u dat nou even in de gaten hebt, dan zijn we een heel eind. Deze dingen maken trouwens ook het Oude Testament levend. Ik weet, ik maak een wat brede inleiding, maar voor de gelegenheid dan maar even. Hè. Deze dingen maken het Oude Testament levend. Dat komt mede trouwens omdat ik gisteravond gesproken heb over een gelijkenis uit het Nieuwe Testament van de boze wijngaardeniers. En dan krijg je precies hetzelfde verhaal. Dat namelijk op een of andere wijze de wijngaard, namelijk het Koninkrijk Gods, wordt weggenomen van de oorspronkelijke landlieden en gegeven wordt aan een ander volk, waarna de Heer Jezus inderdaad verwijst naar de oud-testamentische geschiedenis om te laten zien dat het wel degelijk ook aangekondigd is, al is het dan in typologie. De steen die de bouwlieden versmaad hebben, zegt hij, is geworden tot hoofd des hoeks. Het is door de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan is de vraag, wat is dan dit? Ik zat erbij, hè? Wat is dan dit? Wat betekent dat? Dat is gewoon een citaat uit de psalm, maar wat betekent het? Het betekent inderdaad dat God het koninkrijk wegneemt van Israël en geeft aan iets aan iemand anders, aan een ander volk. Op een verborgen wijze uiteraard. Aan een volk wat geen volk is, heet het op een andere plaats. En dan zijn we inderdaad terecht bij nieuwtestamentische waarheid op het hoogste niveau. Namelijk de toepassing en vervulling van al de oudtestamentische beloften aan een ander volk, namelijk de heidenen, en meer speciaal dan als het over één volk gaat, dat is natuurlijk meteen de gemeente. Illustraties daarvan, die liggen we nog vers in het geheugen, die vinden we bijvoorbeeld in het beroemde water van Bethesda, het dode water waar je alleen maar in kon verdrinken. Nou ja, je was al ziek en als je erin terecht kwam, dan verdronk je erin, zo was het eigenlijk, hè. Behalve dan als men in dat water de engel des Heren zag die daarin was nedergedaald. En dan blijkt dat water ineens gezond te maken. Dat wil zeggen, het water geeft ineens leven. En de eerste die daar dan in komt, nou, dat is de gemeente. En het water is een beeld van het woord, dat wil zeggen van de schriften, het woord Gods, zoals het tot dat moment bestond. De oudtestamentische schriften uiteraard, een bediening des doods, wet, uiterlijke dingen, men gaat erin onder, men verdrinkt erin. Maar zodra men de Heer in dat water ziet, oftewel zodra men Christus tegenkomt in de geschriften van het Oude Testament, en dan moet je wel goed opletten. Want het gaat niet in wezen niet eens om zienlijke dingen. Het gaat om een engel des Heren, heet het dan. Hè? Eigenlijk de engel des Heren natuurlijk. Het gaat om Christus zelf. Wanneer men die tegenkomt in de oud-testamentische geschiedenis en in de oud-testamentische typen, dan worden die schriften ineens levend. Zo gaat dat. En dat is een ervaring is van vele gelovigen, dat na verloop van tijd ineens dat Oude Testament, wat inderdaad voor hen dood was, zagen er niks in, dat het ineens na verloop van tijd toch levend wordt en zelfs het mooiste is wat we hebben. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar het is natuurlijk wel bijzonder mooi dat wat eerst dood was, en dat geldt dan voor het hele Oude Testament eigenlijk, dat dat tot leven komt, simpelweg omdat we Christus daarin zien. En laten we dat onthouden. Want zo geldt het voor ons hele leven, ons hele bestaan, ons leven hier beneden. Het is waardeloos als Christus daar niet in gezien wordt, als de Heer Jezus Christus daar geen plaats in heeft. Nou, dat lijkt me wel een goede inleiding. Dan gaan we terug naar 1 Koningen 13 en eigenlijk 1 Koningen 12. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Eigenlijk een klein beetje terug. In 1 Koningen 12, dat is een heel belangwekkend hoofdstuk. U zult zien dat in 1 Koningen 11, nee, in hoofdstuk 10 kom ik niet, maar u zult zien dat in 1 Koningen 11, in de laatste verse daarvan, gezegd wordt dat Salomo ontsliep met zijn vaderen. Dan moet ik ineens aan broeder Quillen Jones denken. Quillen, die hebben we gekend, hè? Die is van de week overleden. Dus daarom is een van de redenen waarom ik die man in mijn gedachten heb, een jaar of 80 oud. Maar in ieder geval, die vertelde een keer een hele droge man, zo zag je eruit. Die vertelde een keer een grap. Jawel, in het Engels, dat kan nu helemaal niet anders. Die zei, er staat in de Bijbel, Salomo had 1,000 women and he slept with his fathers. Nou, een variant op deze tekst dan. Dat doe ik voor de buitenlanders in de zaal even. Voor Nederlanders is het beter dat ze dat niet begrijpen. Goed. Laatste vers dan van 1 Koningen 11. Daarna sliep, maar ontsliep staat er in het Nederlands. Daarna ontsliep Salomo met zijn vader en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabiam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Ja, ja, dat zal wel, maar nou volgt hoofdstuk 12. Want er staat wel fraai hier, Rehabiam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Dat is ook letterlijk waar, want hij werd ook koning te Jeruzalem, Rehabiam. Maar dat neemt niet weg dat er wat oneenigheid ontstond. Oneenigheid die er in de tijd, in de dagen van David al geweest was. Want u weet waarschijnlijk dat toen David koning werd, was de Heer, God zelf dus bedoel ik, was de eerste die David tot koning erkende, als koning erkende, aanstelde. Hij liet hem zalven door Samuel. Hij haalde hem achter de kudde vandaan. En ik geloof dat hij daarna ook weer gewoon naar de kudde terugging. Dat weet ik niet helemaal zeker meer, maar ik meen het me te herinneren. Maar in ieder geval, David werd eerst door de Heer zelf tot koning gezalfd via Samuel. Pas jaren later, maar dat was echt veel later, pas jaren later werd hij tot, als koning aanvaard door zijn eigen stam, dat wil zeggen door Juda. En ik neem aan, maar dat is nooit helemaal zeker, want het staat er geloof ik niet, maar ik neem aan dat daar de stam van Benjamin ook bij hoorde. Dat wil zeggen, de twee stammen, Juda en Benjamin, die we tot vandaag nog steeds kennen als de Joden, waren de eersten die David als koning accepteerden. Toen was hij ook weer welkom in Jeruzalem. En aan, nee, niet in Jeruzalem, maar toen was hij welkom in de stam, op het gebied van Israël. En werd daar tot koning uitgeroepen. Maar daarna duurde het toch nog altijd 7 jaar... voordat de 12 stammen, dus de 2 en ook de andere 10, hem tot koning verkozen. Ze kwamen hem vragen of hij alsjeblieft koning over hem wilde wezen. Nou, dat wilde hij wel. Daar had hij al lang op gewacht, uiteraard, want hij wist dat het gebeuren zou. Maar het was omdat de Heer hem als koning erkend had. Maar hoe dat ook zij, we vinden daar al, dus bij de aanvang van het koningschap, onder Israël, bij het begin van de monarchie dus eigenlijk, vinden we al dat er sprake is van verschil tussen de 10 stammen en de 2 stammen. De eerste koning van Israël, Saul, kwam uit Benjamin. Was nog een kleiner stammetje. De tweede, David, kwam uit Juda. En het waren Juda en Benjamin, de 2 stammen die we dan ook als eerste zien wanneer David als koning erkend wordt. Maar daarna, pas 7 jaar later, en dat is een hele tijd eigenlijk, kwamen alle 12 stammen. En dat betekent dus dat er toen al verschil bestond tussen de 2 en de 10 stammen. Nou goed, het werd 1 nadat David al 7 jaar koning was. Vervolgens werd David opgevolgd door zijn zoon Salomo, met enige moeite, maar niettemin dat gebeurde. En het rijk bleef 1 onder Salomo, en dat is eigenlijk de enige koning onder wie het volk 1 geweest is. Merkwaardig, hè? Want onder David was het verdeeld. Werd het wel samengevoegd, maar oké, David in zijn regeringsperiode heeft een verdeeld Israël gekend. Daar gaat het maar om. Alleen onder Salomo was het 1. En de regeerperiode van Salomo is uiteraard weer een type van de 1000 jaren, de 7e bedeling, het nog toekomstige koninkrijk van Christus op aarde, waarin Israël inderdaad 1 zal zijn. Maar goed, laat ik maar even buiten beschouwing. Maar zodra Salomo overleden was, kwam Rehabiam op de troon, zo ging dat even gauw, maar daarna ontstonden ook de problemen, omdat er iemand anders verscheen, namelijk een Jerobiam, en dat staat dan meteen in de volgende verse. Namelijk 1 Koningen 12 vers 1. Rehabiam toog naar Sichem, want de ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Bij Sichem. En het geschiedde nu, als Jerobiam de zoon van Nebat dit hoorde, daar hij nog in Egypte was. Vers 3. Dat ze heen zonden en lieten hem roepen. En Jerobiam en de ganse gemeente van Israël kwamen en spraken tot Rehabiam zeggende. Nou, dan krijgen we problemen, want deze Jerobiam uit de stam van Efraïm, uit de stam van de eerstgeborene van Israël, deze Jerobiam, die ooit de beschermeling was van Salomo, maar die op een of andere wijze had moeten vluchten naar Egypte, deze Jerobiam, die dus voor zoon van Salomo ooit doorging, deze zoon werd uit Egypte geroepen. Hè? Daar staat het toch? Merkwaardige wijze. Ja, Jerobiam was de erfgenaam van de 10 stammen eigenlijk. Als er iemand recht had op de troon van de 10 stammen, dan zou het Jerobiam geweest zijn. En via de lijn van het eerstgeboorterecht in Israël, De lijn die immers via Jozef loopt en niet via Juda, zou inderdaad deze Jerobeam op de troon moeten, zodat er twee kroonpretendenten waren. En dat was inderdaad het probleem. Nou, deze Jerobeam verscheen ten tonele, waarna een ingewikkeld verhaal komt over dat op de derde dag de beslissing zal vallen wie er koning wordt. Op de derde dag, ga er maar aan staan, jawel, na drie dagen. Oftewel, op de derde dag staat er allemaal bij. En dan blijkt dat men het niet eens kan worden en dat dus het koninkrijk splitst. Waarbij Rehabeam, de zoon van Salomo, de directe erfgenaam dus van David, koning wordt over Juda en Benjamin weer. In het tweestammenrijk, in Jeruzalem dus. En Jerobeam wordt koning over de rest van Israël. En dat heet Israël. Dat wil zeggen, hij wordt koning over de 10 stammen. De stammen aan wie het eerst geboorterecht van Israël dus ook gegeven was. Zo gaat dat. En sindsdien kennen we in de Bijbelse geschiedenis twee koninkrijken van Israël. Het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, oftewel Israël, dan wel Efraïm. En Juda, en u weet wat er met Efraïm, dan wel Israël gebeurd is. Het is na verloop van tijd verdwenen, zodat dat een helemaal een verborgen koninkrijk geworden. Nou ja, hè? Want als ik wil, kan ik het snel vertellen. Maar goed. Maar het is dus, het koninkrijk is dus als het ware verborgen. Dat 10-stammenrijk is dan zoek geraakt. En wat overgebleven is, is het 2-stammenrijk. Waarbij altijd een erfgenaam van de troon van David kon worden aangewezen. Dat wil zeggen, tot aan de Babylonische ballingschap zat er ook inderdaad een koning uit het huis van David op de troon. In tamelijk directe lijn. In ieder geval een koning uit het huis van David. En vanaf de ballingschap kon toch altijd een erfgenaam van die troon worden aangewezen, ook al was het tweestammenrijk Juda inmiddels geen koninkrijk meer. En de ene laatste erfgenaam die we gekend hebben was de timmerman van Nazareth. Jawel, zo gaat dat, hè. Jozef, gij zonen Davids uit Matthäus 1, weet u wel. En de allerlaatste, dat is echt zijn zoon, dat wil zeggen Jezus van Nazareth. En aangezien die nog leeft, nou ja, weer leeft, is hij nog steeds de erfgenaam van die troon. Sterker nog, God heeft hem tot erfgenaam van die troon aangesteld. Hij is al gezalfd, maar hij bevindt zich voorlopig nog achter de kudde. Maar nou wordt het iets ingewikkelder. Want dat zijn wij. Ja. Hè? En het wacht nog even op de toekomst, wanneer eerst het tweestammenrijk, de Joden dus, hem als koning zullen aanvaarden, inderdaad. En daarna ook alle 12 stammen. Wat beter andersom zeggen, want eigenlijk is het zo dat het wacht op dat hij zijn koningschap over Israël, over het tweestammenrijk, zal aanvangen. En daarna ook 7 jaar later over de andere 10 stammen. Het loopt iets anders dan, maar in ieder geval, hij zal zijn koninkrijk vestigen. Eerst gedurende 7 jaar over de 2 stammen, dan de bekende periode van 33 jaar die er nog overblijft over de alle 12 stammen. Maar goed, dat loopt een beetje te ver. Maar waar het om gaat is dat we hier te maken hebben met de splitsing van het Rijk na 3 dagen. En dan die splitsing, die wordt hier uitgebreid beschreven. En in dat verband staat dan ook in vers 19 van 1 Koningen 12. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. En dat is een heel sterke uitspraak. Nee, zo sterk komt hij maar zelden in de Bijbel voor. Maar hij is heel sterk. Er staat namelijk dat het 10-stammenrijk de naam Israël geërfd heeft en meekrijgt dus. De Israëlieten, dat zijn de 10 stammen, die vielen van het huis Davids af. Het huis Davids is natuurlijk dat van Rehabeam en dus van het 2-stammenrijk. Dat zijn degenen die we nu nog steeds kennen onder de naam de Joden, het Joodse volk. Dat is het 2-stammenrijk. Waarbij dus uitdrukkelijk gezegd wordt dat de naam Israël niet toekomt aan het 2-stammenrijk, maar aan het 10-stammenrijk. Zodat we nou nog een argument hebben op grond waarvan de Joodse staat ten onrechte de naam Israël draagt. Jawel. Nee, dat is een veel belangrijker argument. Het volk beantwoordt namelijk niet aan wat de naam suggereert. Namelijk dat er strijd voor en met de Heere. Want dat is uiteraard niet het geval. Maar dat is nog een ander verhaal, hè?
Ja.
Ja.
Die 10 stammen zijn dus geen Joden.
Nee. Nee, dat is goed dat even gezegd wordt. Kijk, er is een verwarring van uitdrukkingen. Dan moet ik meteen zeggen dat deze dingen, de betekenis van die namen, niet te verabsoluteren is. Dat wil zeggen, laat ik het nogmaals heel concreet zeggen. Namen, woorden betekenen sowieso niks. Dat heb ik al vaker gezegd, hè? Anders doe ik het nou weer een keer. Namen en woorden in een woordenboek bestaat niet. Woorden hebben geen betekenis. Ze hebben pas een betekenis in hun samenhang met elkaar. En daar gaat het om. En als Petrus dus de Pinkse dag de Joden toespreekt en zegt, gij Israëlitische mannen, noemt hij ze toch Israël? Nee, hij noemt ze ook geen mannen van Judea. Maar er is een inconsequentie in eigenlijk. Hè? Maar als hij daar hen toespreekt als Israëlitische mannen, dan betekent dat uiteraard dat zij de enige bekende erfgenamen zijn van de naam Israël. Om de eenvoudige reden dat de 10 stammen aan wie de naam gegeven werd, en die de naam dus terecht droegen, die 10 stammen zijn op onverklaarbare wijze van de kaart verdwenen. Dat wil zeggen, die zijn verborgen. Dus als men dan al iemand die naam geeft, dan zou het moeten zijn aan de 2 stammen. Maar het is alleen zo dat dankzij de afwezigheid, dankzij het zoekraken van de 10 stammen, de Joden de naam Israël gebruiken. Want anders zou dat niet gekund hebben. En in de dagen dat het 10-stammenrijk bestond, werd de naam Israël beslist niet aan het 2-stammenrijk gegeven. Dat heette Juda. Want het 10-stammenrijk droeg de naam Israël. En voor alle duidelijkheid droeg het 10-stammenrijk dikwijls ook de naam Ephraim. Of werd gewoon genoemd naar de koningen. Dat is ook nog gebeurd, naar de koningen die erover heersten, vooral de belangrijke. Maar dat doet verder niet de zaken, want het komt in de Bijbel verder niet voor. Maar zo is dat. En de naam Ephraim wordt dan voor het 10-stammenrijk gebruikt, omdat Ephraim nou eenmaal de eerstgeborene was onder de stammen van Israël. Maar dat is dan wat duidelijker. Maar in het algemeen is het zo dat de naam Israël gegeven wordt aan het 10-stammenrijk. En Joden is de naam die alleen gegeven wordt aan de 2 stammen en nooit aan de 10. Andersom dus nooit. Hè? De naam Israël van de 10 stammen wordt wel eens gegeven aan de 2 stammen bij gelegenheid, maar andersom nooit. De 10 stammen zijn dus nooit als Jood aan te merken. Dan weet ik nog een leuke anekdote. Hè? Mijn vader gaf vroeger een reeks brochures uit. Nee, die brochurereeks staat nog maar. Ik bedoel, een reeks brochures, ik meen dat het er 3 waren of 4... over het leven van Jozef, een typologische betekenis ervan. En die serie heette dan Jozef de Jood. Maar in de heruitgave, hè, werd de titel veranderd in De Geschiedenissen van Jozef. Want dat is een Bijbelse uitdrukking, De Geschiedenissen van Jozef. Maar Jozef de Jood allitereert mooi, hè? Dat klinkt mooi, dat is fraai Nederlands, maar het is niet juist. Want het zou veronderstellen dat hij dat hij uit de stam van Juda was, en dat kan niet. Hij staat zelf namelijk voor een stam en zelfs voor 2 stammen van Israël. Dat is een misverstand, dat is op tijd weer rechtgezet, hè. Maar oorspronkelijk heette dat boekje Jozef de Jood. Ten onrechte, want de naam Jood wordt uitsluitend gegeven aan de 2 stammen. Nou, en in de Bijbel heet het dan gewoon eventueel Juda. Die afsplitsing, ja, ik weet nooit wanneer ik er nou op in moet gaan, maar die afsplitsing van die 2 rijken is natuurlijk ook niet voor niks. De betekenis daarvan is trouwens een heel eenvoudige, maar tegelijkertijd een die omstreden is. Maar vorig jaar zomer heb ik een hele week over het onderwerp gepraat, dus langzamerhand is dat niet al te onbekend meer. De zaak is namelijk dat de afsplitsing van die koninkrijken een uitbeelding is van de situatie van onze bedeling. Daar komt het eigenlijk op neer. De eenvoudigste redenering is deze, dat sinds de dood en opstanding van Christus, dat wil zeggen bij de opvolging van degene die meer is dan Salomo, hè, dat sinds die tijd een splitsing heeft plaatsgevonden, waarbij de vraag is, bij wie bevindt zich nou de echte troon? Dat is eigenlijk de gedachte. Kortom, na 3 dagen, dus na de opstanding van Christus, dat zijn dezelfde 3 dagen als hier uit 1 Koningen 12 natuurlijk, heeft er zich een splitsing voorgedaan, waarna het moeilijk geworden is om het echte volk van God aan te wijzen. Is het nou De een of de ander. En de zaak is dat het tweestammenrijk gewoon staat voor het Joodse volk. Gewoon een type is ook van het Joodse volk. Ook in onze dagen. Terwijl het tienstammenrijk met de eerstgeborenen uit Israël aan het hoofd. De tien stammen die dus echt het eerstgeboorterecht hebben onder Israël. Die tien stammen zijn een beeld van de gemeente. En dat is zwak uitgedrukt. Dat is altijd, maar dat is nu helemaal zo. De tien stammen zijn in ieder geval een type van de gemeente. Dat het meer is dan dat, ja, dat geloof ik ook. Maar goed, en ik bedoel dus te zeggen dat naar alle waarschijnlijkheid, want het is echt niet te bewijzen. Niet echt, hè? Maar dat naar alle waarschijnlijkheid de gemeente van onze dagen in hoofdzaak, in meerderheid dus, gevormd wordt uit de afstammelingen van de tien stammen van Israël. Ik zei niet dat de meerderheid van de afstammelingen van de tien stammen van Israël tot de gemeente behoren, maar ik zei dat de meerderheid van de gemeente behoort tot de afstammelingen van de tien stammen van Israël. Bandje terugzetten, nog een keer luisteren. Want die dingen worden vaak verkeerd begrepen. Hè? Nee, die niet hoor. Oh, anders werkt het niet. Goed. De gedachte is namelijk deze, laten we maar concreet zeggen. De gedachte is namelijk deze, dat als de tien stammen van Israël dan nog ergens gevonden worden. En die moeten ergens aan te wijzen zijn. Omdat ze in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, inderdaad alsnog zullen worden aangewezen. En hun identiteit zullen terugvinden. En alsnog zullen toegevoegd worden aan Israël. Zodat de twee en de tien stammen weer verenigd worden in het koninkrijk van Christus. Zodat alle 12 stammen er weer zijn. Al was het maar alleen omdat uit alle 12 stammen van Israël 12.000. Per stam verzegeld zouden moeten worden om het evangelie te prediken. Dan moeten ze er toch echt weer zijn. Om maar eens eenvoudig wat te zeggen. Een heel eenvoudig argument. Ze moeten er dus zijn, ook vandaag. He. Maar de gedachte is dat als ze dan ergens gevonden worden, dan wordt er nooit wat anders aangewezen, niet echt tenminste, dan de Angelsaksische volkeren, waartoe de Friezen, zoals bekend, ook moet oppassen, want er zijn een boel vreemden in de zaal, hoor. Maar goed, waartoe de Friezen inderdaad behoren, maar in het algemeen denken wij dan aan Groot-Brittannië. Ja, Groot-Brittannië, dat is het grote volk van het verbond, of het volk van het grote verbond. Groot-Brittannië, dat betekent het. Die wonen in Angleterre, de hoeken der aarde, betekent dat. Dat is volstrekt bijbelse zaak. Het verbondsvolk wat verdreven is naar de einden der aarde, ofwel naar de hoeken der aarde. En Engeland betekent dat gewoon. En van daaruit zijn ze bovendien ook verspreid naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika, ook Canada, een beetje Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland en Australië enzovoort. Kortom, je vindt ze overal, vooral ver weg, vooral aan het water. De einden der aarde. De beroemde emigratielanden. Ja, want Israël is verstrooid geworden, maar niet alleen de twee stammen natuurlijk, maar ook de tien. En de traditionele emigratielanden zijn precies die landen waar die Angelsaksische volkeren naartoe verdwenen zijn. En zoals gezegd, we rekenen daartoe wordt dan gerekend in ieder geval Engeland en Amerika, maar ook wordt daartoe gerekend van oorsprong de Scandinavische landen en zoals Danmark. Want Dan heeft altijd al in het noorden gewoond, daar staat ook in de Bijbel, zo hoort het ook, hè? En dus in Noordwest-Europa vind je Scandinavië. Laat iemand maar eens verklaren waar die naam vandaan komt. Dan vind je trouwens ook in Engeland in al die namen die eindigen met Dean. Dat weet je, hè? Aberdeen en zo. Dus ook gewoon Dan. Hè? Hè? En dat ligt ook hoog. Ja, dat is allemaal hetzelfde rijtje. Nou, goed. Daar veeg ik gauw weer van tafel, want er zijn anderen die daar een hobby van gemaakt hebben. Echt. En dus daar kun je veel beter bij terecht. Mij maakt dat zoveel niet uit. Maar verder ook Noordwest-Europa zou daartoe behoren. Dan spreken we in ieder geval over Nederland, België, Luxemburg zo'n beetje. Die hoek, precies te begrenzen is dat uiteraard niet. Maar het is wel interessant, vooral in het licht van de politieke ontwikkelingen in onze dagen, waarover wij vandaag bij uitzondering nou eens niet zullen spreken. Nee. Want dat doet de krant wel. Maar bij een andere keer dan maar weer. doen we dat wel. Maar waar het om gaat is dat de 10 stammen in elk geval een type zijn van de gemeente in onze dagen. Want wij kennen 2 volkeren in onze dagen die als volk van God worden aangeduid of zouden kunnen worden aangeduid. Het ene is natuurlijk het Joodse volk, ligt voor de hand. Ik moet er meteen bij zeggen dat strikt genomen het Joodse volk wel deel uitmaakt van het uitverkoren volk, maar toch niet mag aangeduid worden, strikt genomen, niet mag aangeduid worden als het volk van God, want dat is het niet. Dat was het, dat zal het zijn, maar dat is het niet. En je mag het dus alleen zo noemen met de blik naar het verleden, het volk van God namelijk, dat was het altijd, of met de blik naar de toekomst, anticiperend, het zal het namelijk zijn. Maar strikt genomen op dit moment en gedurende heel onze bedeling is het dat niet, want het is lo ami. Lo ami. Niet lami, lo ami. Het is terzijde gesteld, God zegt het is niet mijn volk. Lo ami. Het is dus niet Gods volk. Het zal het in de toekomst weer zijn, maar dat is een ander verhaal. Maar dat is het verhaal namelijk van Hosea 1, waar Israël beschreven wordt als ami, mijn volk, zegt de Heer. Daarna zou het lo-ami zijn, niet mijn volk. En daarna, weer later, zal tot hen gezegd worden, ami, gij zijt kinderen, zonen van Alleroosten God, enzovoort. Maar dat is nog toekomst. Het is dus wel het uitverkoren volk, in de zin van God heeft er een speciaal plan mee, wat hij ook zal vervoeren in de toekomst. Maar in de zin van het is Gods volk in deze dagen, dat mag je zo niet zeggen, want het is strikt genomen onbijbels. Nou lijkt het op letterzifterij, dat weet ik wel, maar als je niet strak aan de uitdrukkingen houdt, krijg je natuurlijk grote verwarring bij het spreken erover. Er is namelijk een volk wat wel degelijk Gods volk is in onze dagen, en dat is de gemeente. Gij die eertijd niet Gods volk waard, maar nu Gods volk zijt geworden. Want de gedachte is namelijk dat de gemeente in onze dagen verzameld wordt uit Joden en heidenen. Ik heb altijd de neiging om te zeggen uit Joden en andere heidenen. Maar dan denken ze dat ik de Joden probeer te beledigen. En dat is zeker niet zo. Never. Maar de gemeente wordt verzameld uit Joden en andere heidenen. Nooit gelezen over Paulus, die apostel der heidenen is en dus als hoogste ideaal heeft enige Joden te bekeren. Romeinen 11, daar kun je toch ook alleen maar zo verklaren. Alleen maar zo verklaren, namelijk doordat Joden lo-ami zijn en dus tot de heidenen gerekend worden. Heel eenvoudig. Niet Gods volk, maar de gemeente wordt verzameld uit Joden en heidenen. In de praktijk zelfs in die volgorde, want we leren uit het Nieuwe Testament en vooral uit Handelingen dat zelfs de apostel der heidenen Paulus overal waar hij kwam zich eerst meldde in de Joodse synagoge. Daar kwam hij ook slecht onderuit natuurlijk, want vanaf afstand kon je natuurlijk al zien dat het een Jood was. Dus hij kwam vanzelf in de Joodse gemeenschap terecht in zo'n plaats. Maar niettemin, hij deed dat ook inderdaad. De gemeente wordt verzameld uit Joden en heidenen tot een volk van God. Echter, niet met een aardse bestemming en roeping, maar met een hemelse bestemming en roeping. Maar niettemin volk van God. En aangezien de gemeente als volk van God wordt aangeduid, wordt de gemeente zelfs aangeduid als Israël. Het Israël Gods, uit Galaten 6 bijvoorbeeld. Jawel, het Israël Gods. Of het wordt ook aangeduid als de ware Joden. Want die is een Jood die dat niet in het openbaar is, in de besnijdenis van de voorhuid. Maar die is een Jood die dat in het verborgen is. Vanwege de besnijdenis des harten. Ja, dat heeft met afstamming dan dus ineens niks te maken. Dat blijkt er trouwens nooit mee te maken te hebben, maar daar gaat het nou niet over. De gedachte is dus dat er is maar 1 volk van God in onze dagen, dat is de gemeente. En na de opname van de gemeente, ook niet eerder natuurlijk, is er pas ruimte voor een ander volk van God. Namelijk in de eerste plaats het Joodse volk en dan vervolgens alle 12 stammen van Israël in de toekomst. Zodat je maar weer ziet dat voor Gods heilsplan met betrekking tot deze wereld vervolgd zal worden, eerst de opname van de gemeente moet plaatsvinden. Het is een heel eenvoudig argument. Maar niettemin, ik vind het een heel belangrijke. Afgezien dan natuurlijk van de concrete schriftplaatsen die dat melden. Waar het om gaat is dus dat we vinden hier in 1 Koningen 12 in de geschiedenis een splitsing van het Rijk. Waarbij het 1 de een het eerstgeboorterecht meekrijgt en de andere het officiële koningschap uit het huis van David. Daar gaat het om. En die van het eerstgeboorterecht is het tienstammenrijk, die dan ook een type is van de gemeente. En het andere is het tweestammenrijk, die het officiële openbare koninkrijk in Jeruzalem meekrijgt, het huis van David. En dat is een beeld natuurlijk van het Joodse volk. Daar komt het op neer. Waarna vervolgens beloofd wordt dat die twee koninkrijken verenigd zullen worden. Maar dat gebeurt pas in de komst van de Messias. Waarna de volgende vraag is, eerste of tweede komst? En het antwoord is... allebei. Nee, bij de eerste komst op een verborgen wijze, want uit Jood en Heiden wordt een gemeente verzameld. Daar worden die twee dus inderdaad tot één gemaakt. Dat is echt zo. Ja, ik zou er dieper op in moeten gaan, maar dat heb ik eigenlijk geen tijd voor. Maar die worden tot één gemaakt in onze dagen. Ja? Wie immers nu komt tot Christus, wordt in hem één en toegevoegd aan één volk. Er wordt dus één, terwijl vervolgens die dingen ook letterlijk en dus in het openbaar zullen worden toegepast in de wederkomst van Christus, waarbij Israël en de volkeren, maar ook de twee en de tien stammenrijken, weer aan elkaar gevoegd worden en één koning en één herder zullen hebben. Allemaal profetieën. Nou goed, allemaal komt het nog wel weer eens een keer aan de orde. Maar de gedachte blijft dus dat het tienstammenrijk, wat hier de naam Israël meekrijgt, een type is van de gemeente. Daar komt het op neer. Opmerkelijk is ook dat als de Heer aan zijn discipelen verschijnt, Johannes 21 bijvoorbeeld, na de opstanding, hoeveel zijn er dan? 10. En waar zijn de Joden? Waar zijn de Joden op dat moment? Buiten. Want de deur zat op slot. De discipelen waren vergaderd, kennelijk in de opperzaal, en de deur was gesloten om de vrezen der Joden. Die worden dus graag buiten te zijn, mochten ook niet binnen. Ze worden graag buiten te zijn en binnen zijn 10 van de 12 discipelen. 2 zijn er niet. En die twee die er niet zijn, zijn allebei een beeld van het Joodse volk. Allebei, op verschillende manieren, maar allebei. De een namelijk was Judas. Die is niet alleen een beeld van het Joodse volk, maar die heet zelfs zo. Judas, de Jood, betekent dat gewoon. Juda eigenlijk gewoon. En die had de Heer verraden en verworpen en wordt verantwoordelijk geacht voor zijn dood. En dus... viel hij op de steen, ja, overdrachtelijk zowel als letterlijk. Zijn profetie ook in het Oude Testament, dat het volk zou over de steen des aanstoots struikelen. En wie op die steen valt, zal erop verpletterd worden of zoiets. En dat staat letterlijk van Judas, die naar beneden viel en die uiteenspatte, verstrooid werd. Nou goed, het is... smeren verhaal. Maar dat is het natuurlijk ook. Op andere manier. Maar goed, dat is Judas. Die was het dus niet meer. Terwijl aan de andere kant Thomas ontbrak. Die een beeld is van het ongelovige Joodse volk. In onze dagen. Dat pas later tot aanvaarding van de Messias zal komen. Eerst de 10 en dan pas Thomas. Eerst de 10, een type van de gemeente. En in de volgende fase pas ook Thomas, een type van het Joodse volk. En over de 10, in verband met de 10 staat. En in verband met de bekering van Thomas staat dan. Zalig zij die niet zien. Dan gaat het over het verborgen koninkrijk en een verborgen koning. Zalig zij die niet zien en nochtans geloven. Dat is een directe verwijzing natuurlijk naar de gemeente in onze dagen. Nou goed, er waren de 10 discipelen. Dan hebben we natuurlijk nog die 10 melaatse, weet je niet. Dat is een merkwaardig verhaal, vooral als ik het vertel. Want er waren 10 melaatse die werden genezen. He? Die werden weggestuurd ook en werden genezen. En daarna kwamen ze terug, toen bleek er maar 1 te zijn. Er waren er 10 en toen ze terugkwamen was het er maar 1. Er was nog een Samaritaan ook. He? Nee, ik heb u gewaarschuwd. Als ik het vertel, is het net... Goed, er waren toch 10, maar toen ze terugkwamen was het 1. Dat is inderdaad een type van de gemeente. En die ene was nog een Samaritaan ook. En Samaria was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En daarmee is het verhaal ook weer rond. Want daarmee is gezegd dat het 10-stammenrijk onder Samaria inderdaad een type is van de gemeente. Maar sterker nog, het is zelfs zo dat de gemeente daar wordt aangeduid als het is een Samaritaan. Het is uit Samaria. Dat wil zeggen, het zijn ook letterlijk qua afstamming erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Maar een echt bewijs is dit natuurlijk niet. Maar een indicatie wel. En daar gaat het maar om. Nou, je zult zeggen, wat heeft het nou met deze geschiedenis van 1 Koningen 13 te maken? Nou, een heleboel namelijk. Want in 1 Koningen 13 gaat het over een man gods uit Juda. Vers 1. Een man gods uit Juda. En dan moet u niet denken, dan was het een Jood. Hij stamde af van Juda. Nee, het was een man gods uit het tweestammenrijk. Dat zojuist weer zelfstandig geworden was onder Rehabian. Dat is het verband. We hebben Israël dan wel Efraïm, want dat is hetzelfde. En aan de andere kant Juda. En deze man gods kwam uit Juda. Maar hij ging door het woord des Heren naar Bethel. En dat was niet Juda, maar Efraïm. Het 10-stammenrijk dus. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken. Jerobeam was de koning van het 10-stammenrijk. Dus er komt een man gods uit het 2-stammenrijk. En hij gaat naar de koning van het 10-stammenrijk. Dat is het verhaal. En hij komt daar ook nooit uit terug. Hij sterft daar, maar dat is het verdere deel van 1 Koningen 13 natuurlijk. Hè? Kijk, gaan we even verder in 1 Koningen 12. En dan weten we waarheen we onderweg zijn. 1 Koningen 12 namelijk, daar staat... even zien... In vers 26. En Jerobeam zeide in zijn hart: nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Ja, natuurlijk. Hoe? Wel, zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des Heren te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, ze zullen mij dolden en tot Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. De gedachte was namelijk dat het koninkrijk weliswaar gesplitst was en dus 2 koningen had, maar de God van Israël was nog altijd Jehovah, zowel van de 2 stammen als van de 10 stammen, en zijn huis, de tempel, van Salomo, stond in Jeruzalem, zodat de 10 stammen dus eigenlijk 3 maal per jaar zouden moeten optrekken naar Juda, naar het 2-stammenrijk, om daar de God van hun eigen God te dienen. Want het huis van de God van het 10-stammenrijk stond dus in het 2-stammenrijk. Dat is net zoiets als Oost- en West-Duitsland, denk ik. Maar goed, dat is geweest, schijnt het. Maar dat is net zoiets als Oost- en West-Duitsland. Stel je voor dat je Oost-Duitsers elk jaar naar West-Duitsland moesten komen een paar keer per jaar om voor allerlei toestanden. Dan is het een kwestie van tijd. En dan zou het binnen de kortste keren 1 zijn. Nou, dat is een achterhaald argument natuurlijk. Maar misschien is het ook wel zo gegaan. Hè? Kon niet anders. Maar hoe dat ook zij, Jerobeam was politicus genoeg om te weten dat het zo niet ging. En dus wat vindt hij uit? Hij bouwt gewoon een andere tempel en altaren in zijn eigen 10-stammenrijk, opdat zijn onderdanen niet naar Jeruzalem zouden gaan om daar feest te vieren. Heel eenvoudig. Hij geeft hun een godsdienstig tehuis buiten Jeruzalem in het 10-stammenrijk. Namelijk in Dan, in het noorden dus, en in Bethel. Want dat staat dan vervolgens in vers 28. Daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren. En hij zei tot hen: het is u lieden te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Wijzend op de 2 gouden kalveren. En zoals bekend bij de uittocht uit Egypte. Ja. Werd het gouden kalf ingevoerd, immers. He? Dus zo'n vreemde gedachte was dit nog niet. En hij zet het een te Bethel en het andere stelde hij te Dan. Bethel is een beetje in het zuiden dan van het 10-stammenrijk. En het andere stelde hij te Dan, helemaal in het noorden. die plaats waar het gelovig overblijft uit het tien stammenrijk. Maar dat kan ik niet uitleggen hoor. Dat was de conferentie in Wezep vorig jaar. Hè? Ja. Goed, dus daar ga ik niet verder op in. En er staat er, deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene, tot dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte en maakte priesters van de geringste des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. Hé, hey, er zijn genadig, hè? Priesters die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, in plaats van de zevende. Gelijk het feest dat in Juda was. Imitatie van het feest in het tweestammenrijk. Imitatie van het loofhuttenfeest, maar een maand later. Gelijk het feest dat de Juda was. En offerde op het altaar van gelijke deed hij te Bethel. Offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priester in de hoogte die hij gemaakt had. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had. Op de 15e dag ter 8e maand. In plaats van op de 15e dag de 7e maand, de eerste dag namelijk van inderdaad het loofhuttenfeest. Dewelke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Er zitten een paar moeilijke dingen in. Ik heb ze wel eens besproken toen we een bijbelstudiedag hadden over de negatieve typen, hè, over de omgekeerde beelden. Toen hebben wij ook dit schriftgedeelte aangehaald. De zaak is namelijk dat een gouden kalf een type is van Christus. Ja, een gouden kalf is bij uitstek de uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar het werd ingevoerd in de tijd bij de uittocht uit Egypte. En dat was niet het nieuwe verbond, dat was het oude verbond. Daar zat dus iets fout mee. Maar het is heel eenvoudig. Egypte als beeld van de wereld kent de heilige stier, de apis. Ja, waarom die zo heet, snap ik ook nooit. Maar dat heet nou helemaal zo, hè. De heilige stier. Apis, hè, heet dat, ja. Dus de Egyptenaren gingen ook al apisch kijken.
Omdat er geen apisch.
Omdat er geen apisch. Ja, nou, in elk geval een heilige stier. En toen uit Egypte, uit de stier, dus een volk geboren werd, namelijk Israël. Toen werd er dus een kalf geboren. En aangezien het daarbij gaat om een eeuwig volk met een eeuwige bestemming, is het dus een gouden kalf. Eenvoudig genoeg. En nog hogere toepassing. De stier in Egypte is natuurlijk gewoon een beeld van God zelf. Waarom ook niet? Er komt de hele Bijbel door zo voor. De stier als type van God. De stier, de leeuw, weet u wel. Of de os en de leeuw, maar goed. De stier. En de stier staat immers voor vruchtbaarheid. Als de bron van alle leven. Dat is de betekenis van de stier. Nou, daar wordt uit geboren. Nou, wat wordt er uit God geboren? De Zoon van God, de Heere Jezus, zodat het gouden kalf een uitbeelding is van Christus zelf. De term kalf betekent trouwens ook dat hij in zichzelf, dat hij egel is, dat hij rond is, egel in het Hebreeuws. Maar het betekent dat hij rond is en dus de eeuwigheid voorstelt. De gouden kalf is dus een uitbeelding van de eeuwige Zoon van God, die een eeuwig onvergankelijk koninkrijk zou oprichten. En dat de wijzen van Egypte zoiets ook wel geweten hebben, dat is ook de reden waarom men zoiets gedaan heeft natuurlijk. Want het lijkt toch vreemd dat Jehovah, de God van Israël, Israël uitleidt uit Egypte, wonderen en tekenen doet, bijzondere wonderen van het wijken van de Schelfzee en dat soort dingen meer. En dat daarna ineens de ruimte is dat notabene Aaron, die gewoon netjes de rest van zijn leven ook hoge priester blijft, hè, dat Aaron, de hoge priester uit de ordening van Aaron, en dus uit Levi, dat die inderdaad bereid gevonden wordt om de gouden kalf te maken. En hij wordt er niet eens voor gestraft. Hij niet echt tenminste. Hij blijft gewoon koning. Of hij blijft gewoon hoge priester. Er is niks meer aan de hand verder. En de verklaring daarvoor is dat dat gouden kalf inderdaad een type is van Christus. Onder het nieuwe verbond. Later pas. Ja, dus toch een positieve betekenis. Nou, zo vinden we Jerobeam hier, die precies hetzelfde doet. Hij laat die twee gouden kalveren maken. Waarom twee? Dat is ook onmakkelijk, omdat de dubbele uitdrukkelijk ook nog wijst op eerstgeboorterecht. En dat is ook zo, want het tienstammenrijk had natuurlijk het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. Eén in het noorden en één in het zuiden. Twee gouden kalveren en er worden priesters aangesteld. Jerobeam was natuurlijk geen priester, wel de eerstgeborene officieel. Maar Jerobeam was geen priester, maar er werden priesters aangesteld die niet waren uit de zonen van Levi. Noem nog eens één priester die niet is uit de zonen van Levi. Ja, Christus gewoon. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Of gewoon Melchizedek, maar zeg maar Christus. Die dat niet geworden is uit Levi, want het is openbaar, zei de schrijver van de Hebreeënbrief, dat onze Heer uit Juda gesproken heeft, over welke stam Mozes niks gezegd heeft met betrekking tot de priesterschap. Kortom, indien hij nog op aarde ware, Christus, dat wil zeggen indien hij niet gestorven zou zijn en gewoon nog op aarde ware, zou hij zelfs geen priester zijn, want hij was uit Juda en dus geen priester. Toch werd de Heer Jezus tot priester gemaakt, naar een andere orde. En daaraan zou je moeten denken, ook bij het lezen van 1 Koningen 12, vers 31. De gedachte is namelijk dat wat Jerobeam hier uitbeeldt, is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Gouden kalf, de zoon is verschenen, 2 gouden kalveren, want hij heeft eerst geboorterecht. Hij staat in, of hij woont in Bethel, het huis Gods. In hoogste instantie een beeld van de hemel, in iets lagere instantie een beeld van de gemeente. Bethel, waar ook al eens een keer die steen recht overeind gezet was, weet je nog, ook een beeld van de opgewekte Christus. Wat kalfbeeld precies hetzelfde uit, de gouden kalf. Dus 1 in Bethel, het huis Gods. Dat is in elk geval ook een beeld van de gemeente en van de hemel, maar dat maakt in de praktijk gewoon geen verschil. En een andere in Dan, want de naam van Dan hangt samen met de toekomst van Christus, waarin hij de rechter zal zijn die recht zal voortbrengen over de hele wereld. Dan betekent immers rechter. En dat vanuit het uiterste noorden van het land, want in het uiterste noorden, dus het uiterste hoogte ook, daar wordt geacht de troon te staan. Zodat deze dingen een positieve betekenis hebben. In de geschiedenis niet, in de geschiedenis was het gewoon afgoderij. Maar de Heer gebruikt die dingen ten goede. En voor het geval u er nog niet aan gewend bent, het meest negatieve beeld wat een positieve betekenis heeft, kennen wij in Adam. Want gelijk door 1 zonde enzovoort, alzo ook door 1 rechtvaardigheid. Kortom, alles wat bij Adam, de eerste Adam, negatief was, is een beeld van Christus bij wie diezelfde dingen positief zijn. En deze negatieve dingen, deze afgoderij, zo heet het ook, staat er ook. Deze afgoderij heeft wel degelijk een positieve toepassing op Christus en op het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En op diezelfde manier is dan het 10-stammenrijk weer een type van de gemeente. Dat is de gedachte. En zo is het ook met het feest in de 8e maand. 1 dag verschoven, het hoorde in de 7e maand, maar het kwam in de 8e. Wat is het de belangrijkste, het meest voor de hand liggende feest of hoogtijd van Israël? Sabbat, jawel. De 7e dag dus, van de week. Maar niet zodra Christus uit de dood is opgestaan, blijkt dat de christenen een voorkeur hebben niet voor de Sabbat, maar voor 1 dag later, de 8e dag. Er zit nog veel meer aan vast, maar ik kan het nou niet noemen. Maar daar gaat het maar om. 1 dag later, 1 fase verder. En dat is wat hier inderdaad wordt uitgebeeld. Nou, in die situatie, maar begrijp me goed, historisch een situatie van afgoderij, maar overdrachtelijk een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Wel, in die situatie staat er in 1 Koningen 13 vers 1... en ziet een man Gods kwam uit Juda. Nou, dan heb ik net gevraagd, noem eens een priester die niet uit Levi was, dan zegt u gewoon Christus. Noem nou eens een man Gods uit Juda. Komt precies hetzelfde uit. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, weliswaar niet uit Levi, maar wel uit Juda, dus hij is in ieder geval een man uit Juda. En noemen ze man Gods? Nou, ik ken er eigenlijk maar 1 in de meest exacte betekenis van het woord, zonder enig verband dan, man Gods. Zou je moeten zeggen, man die God is, of goddelijk is. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Daar kun je eigenlijk ook helemaal niks anders van maken. Natuurlijk, het betekent in de praktijk dat deze man een profeet was. Maar het is een beetje lastig, want er komt straks nog een profeet. En ter onderscheiding wordt deze profeet uit Juda genoemd de man Gods, eventueel uit Juda. En de andere wordt ter onderscheiding genoemd een oud profeet, op één keer na. Want deze eerste man Gods wordt minstens één keer, dat heb ik tenminste geconstateerd, ook als profeet aangeduid. En daar kun je makkelijk de draad kwijtraken. Maar goed, dat zien we later wel. Maar het is dus een man Gods, kwam uit Juda door het woord des Heren en hij kwam tot Bethel. Tot het huis van God, want dat betekent de naam Bethel. En in dat huis van God zou je de dienst aan Jehovah moeten tegenkomen. Maar historisch gezien was dat er nu natuurlijk niet, maar was er afgoderij. Maar die term man Gods, daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is een term die niet algemeen gebruikt wordt in de Bijbel. Maar er zijn enkele figuren die heel speciaal zo worden aangeduid. Verschillende. Je kunt ook niet een exacte betekenis van de uitdrukking vinden. Maar je vindt wel dat bepaalde figuren als man Gods worden aangeduid. De eerste die, zover ik weet, als man Gods wordt aangeduid, is Mozes. De eerste keer is dat in Deuteronomium 33, maar daarna nog vele malen. Mozes, de man Gods. Tot in de psalmen, en ik meen zelfs tot in de profeten aan toe, wordt die titel gebruikt. Maar de eerste keer in Deuteronomium 33. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Dat is interessant, want het is voor zijn dood nog dat hij zo genoemd wordt. Later wordt hij vele malen genoemd, zogenoemd terugwijzend. Maar tijdens zijn leven krijgt hij die titel dus hier. Voor zijn dood, wanneer hij de zegen uitspreekt. En ter gelegenheid waarvan hij ook zijn opvolger min of meer aanstelt. Want daarover wordt gesproken al in het voorgaande hoofdstuk, Deuteronomium 32, waar gesproken wordt over Hosea, de zoon van Noen, maar dat is Jozua, zijn naam zou veranderd worden. Waar het om gaat is dat Mozes wordt man Gods genoemd aan het eind van zijn leven en in verband met zijn opvolging. Dat wil zeggen, Mozes heet man Gods als het erom gaat dat een ander dan hij zou komen. Kortom, dat iemand anders hen, het volk, zou brengen in het land. Dat is de gedachte. Er wordt eerst gesproken van een opvolger, iemand die komen zou, dat is in de praktijk dus deze Jozua. En in dat verband, en in verband met de aankondiging van de komende koning, zal ik dan maar zeggen, wordt Mozes de man Gods genoemd. Dat blijft ook zo, later wordt het herhaald in Jozua 14. Dan is Mozes de man Gods, maar hij heeft gesproken over Jozua die hen zou brengen in het land. En dat is een vaste gedachte, daarom ga ik er nou meteen op in. Want zodra iemand man Gods genoemd wordt, blijkt het te staan in verband met de komst van een ander. Er wordt iets aangezegd. Dat is hier bij Mozes zo. Dat is nog meer zo in Richteren 13, waar weer een man Gods genoemd wordt. De volgende keer dat een man Gods genoemd wordt. Daar is ten engel. Wat het ook wezen mag, maar daar is het een engel. Niet vragen wat is een engel hoor. Dat is zo'n lastige vraag. Maar in Richteren 13. Was er een man van Zora uit het geslacht van een Daniet. Jawel, uit Dan dus. Of was het een Deen? Of is daar verschil tussen? Nou goed, dat is vers 2, hè. Wiens naam was Manoach uit de stam van Dan. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren. Er staat een engel des Heren. Dan lijkt het net of er zoveel zijn. Maar dat is ook niet zo hoor. Dat staat er nooit, hè. Een. Dat staat er nooit, hè. Er staat gewoon engel des Heren. Dat betekent niet dat er nog meer zijn. Het betekent dat het best kan dat er nog meer zijn. Maar het hoeft helemaal niet. En eerlijk gezegd, ik ken er eigenlijk maar één. Engel des Heren. Eén boodschapper van Jehovah, één echte getrouwe getuige, boodschapper, engel betekent boodschapper. Eén echte getuige des Heren, en dat is uiteraard Christus zelf. Maar goed, een engel des Heren verscheen aan deze vrouw en zei tot haar, zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaat, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. En die zou niet Jezus heten, Hè? Dat niet, maar het lijkt er natuurlijk wel op. Maar Simson, en in de praktijk is het verschil niet zo groot. Want Simson is natuurlijk toch ook een type van de Heer, zeker in zijn eerste komst. Maar goed, maar dan staat er vervolgens vers 5. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireeër God zijn van moeders buik af en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Palestijnen. En dat wil zeggen, hij zal het niet voltooien, maar hij zal een begin daaraan maken. Het is een perfect beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst, die een begin gemaakt heeft van aan de verlossing van het volk, maar die verlossing zal pas voltooid worden in een volgende generatie. Een volgende, een latere, een die later komen zal. Daar hebben we het dus over. In elk geval. En dan staat er, toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende, er kwam een man Gods tot mij. Een man Gods is hier dus een engel, maar tot op heden, tot in Richteren 13, was een man Gods Mozes. Die de komst van Jozua aankondigt. En hier is de man Gods die de komst van Simson aankondigt. Terwijl in zekere zin Simson zelf weer de aankondiger is van iets wat daarna zou komen. De definitieve verlossing van de Filistijnen onder, althans aanvankelijk, onder Saul en David. En in de toekomst gebeurt het eigenlijk pas echt definitief. Onder de echte David. Jawel. Goed. Maar daar hebben we het niet over. Maar er staat dus, toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man. Er kwam een man Gods tot mij. En in vers 8 opnieuw. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods die gij gezond hebt weder tot ons komen. En die kwam ook en dan heet hij weer gewoon engel Gods in vers 9. Want waarom een man niet een boodschapper zou kunnen zijn, dat weet ik ook niet. Hè? Dat kan dus gewoon, hè. Het is gewoon een engel die als man Gods wordt aangeduid. Maar onthoud dat de term gebruikt wordt bij de aankondiging van een komende verlosser. Koning zei er straks, verlosser is misschien eenvoudiger. Hè? Dan slaat het zowel op Jozua als op de komst van Simson, wiens komst was aangekondigd. Daarna krijgen we een man Gods die tot Eli komt, de hoge priester in de dagen van, Samuel en dat soort dingen meer, weet u wel. En er wordt ook een toekomende verlossing aangekondigd, daar hebben we het verder niet over. Maar daarna wil ik wel even noemen 1 Samuel 9... lees ik vanaf vers 5. Daar is Saul op zoek naar de ezels. Die waren losgemaakt, weet je wel. Nee, die stond in dat plaatsje bij Betanië, daar in de buurt. Nou goed, dat gaat het nou niet om. Die ezel dus, hè. En dan staat er in 1 Samuel 9 vanaf vers 5. Toen ze in het land van Zuf kwamen, zeide Saul tot zijn jongen die bij hem was, kom en laat ons wederkeren. Dat denk ik nou ook altijd als ik dat lees, hè. Als je in het land Zuf komt, dan denk ik ook meteen van... hè? Waarmee je maar weer ziet hoeveel typologie er nog zit, zelfs in de Nederlandse letters. Hè? Want als het zuf wordt, dan kan nooit veel goed zijn. Dat is negatief, kun je ook zien. Hè? Dat is zo'n rondje, nee, hoe gaat het? Zo naar beneden, hè? Dat is een dal is dat, zuf. Het woord zegt het al, hè. Nou, ik weet ook niet waar het was, maar in ieder geval, kom en laat ons wederkeren, dat niet misschien mijn vader van de ezelinnen aflaat en voor ons bekommerd zij heeft. Nog eens moest je ook, hè. Anders is Saul zelf als ezel zoek geraakt. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Hoewel. Maar dat is typologie, vooruit. Hè? Ja, Saul is de vernederde koning. Dus wel degelijk een ezel. Ja, zeker wel. Nou goed, maar er staat. Hij daarentegen zei tot hem, ziet toch, er is een man Gods. Daar heb je hem weer. Een man Gods. Er is een man Gods in deze stad en hij is een geëerd man. Al wat hij spreekt, dat komt zekerlijk. Laat ons nu derwaarts gaan, misschien zal hij ons onze weg aanwijzen op de welke wij gaan zullen. Toen zeide Saul tot zijn jongen, Maar zo, zie, zo wij gaan, wat zullen we toch die man brengen? Want de brood is weg uit onze vaten. We hebben geen gaven om de man Gods te brengen. Wat hebben wij? En zo gaat het verder. En zo gaan ze naar de man Gods. Die heette Samuel. Die pakte zijn kruikje met olie. En zalfde Saul tot koning. Zodat je hier maar weer ziet dat de man Gods inderdaad de komende verlosser aankondigt. Saul, die immers Israël zal verlossen. Van Filistijnen. Eigenlijk ook definitief een Amalekieten. Hè? Maar goed. In ieder geval is de komende koning dan wel de komende verlosser. Die wordt aangekondigd hier door Saul. En Saul heet voor de gelegenheid dus man Gods. Samuel zijn. Samuel heet voor de gelegenheid man Gods, omdat hij de komst van Saul aankondigt. Nou, daarna hebben we nog een paar wat onbekendere profeten, maar dan, of mannen Gods, niet zoveel. Maar daarna heel nadrukkelijk komen we tegen de volgende in 1 Koningen 13 natuurlijk, maar daar komen we straks op terug. En daarna 1 Koningen 17, vanaf 1 Koningen 17 hebben we een man Gods onder de naam Elia. Die wordt steeds als man Gods aangeduid. Men zal wel zeggen, ja, dat komt omdat het een van de aanduidingen was van de profeten in het algemeen in die dagen. De zieners, hè, werd als man Gods aangeduid. Nou, dat zal dan wel, maar toch lang niet allemaal. Maar Elia wel, want het zal duidelijk zijn dat Elia eigenlijk de voorloper is van Elisa. He, dat is duidelijk toch? Elia is de voorloper van Elisa. Elisa krijgt ook de mantel van Elia daarna mee enzovoorts. En Elia wordt vanaf 1 Koningen 17, vers 18 is dat hoor, als je het precies wil weten. Vanaf 1 Koningen 17 aangeduid als de man Gods. Hij is de aankondiger natuurlijk van de komst van Elisa. Waarna vervolgens Elisa ook onder dezelfde naam gaat. Hè? Als man Gods vanaf 2 Koningen 4, vers 7 is dat. Maar Elia zien we als de aankondiger van de komst van Elisa, de voorloper. Elisa krijgt de mantel en een dubbel deel, twee gouden kalveren, krijgt een dubbel deel van de geest van Elia, staat er. En samen zijn ze uiteraard de aankondigers van de komst van Christus. Het is trouwens heel opmerkelijk, als we nagaan wie er dan al zoals man Gods wordt aangeduid, er zijn er een paar die in het oog lopen. De eerste is Mozes, die vele malen zo genoemd wordt. En daarna zijn het, want dan wordt het meervoud, zijn het Elia en Elisa. En het aardige is dat als we nou toch praten over Mozes en Elia, dan is de volgende in het rijtje uiteraard Christus. Ja, daar gaat het nou maar om. Zo is dat nou eenmaal. Mozes, Elia en Christus. Dat is het rijtje wat we uit de Bijbel kennen. Mozes, die in hoge mate een type is van de verlosser die komen zal. Elia en Elisa zijn het samen. Omdat het gaat om de dood en opstanding van Christus enzovoorts. In het verleden eigenlijk Mozes en Jozua. Maar Jozua, bij Jozua wordt dat niet zo benadrukt. Slotverrekening aan het begin van het oude verbond. Hè? Terwijl bij Elia en Elisa wordt Elisa wel weer benadrukt. Want dan zijn we al een heel eind verder in de geschiedenis. En wordt al veel uitdrukkelijker verwezen naar het komende nieuwe verbond. En verder is het zo, maar dat is een zijlijn. Dat als er dan al wonderen gebeurden in de Bijbel. Dan gebeurde dat in de dagen van Mozes en Jozua. En in de dagen van Elia en Elisa. En in de dagen van Jezus en de apostelen. Precies die drie. Twee als aankondigers van de uiteindelijke toepassing van het Nieuwe Testament. In de dagen van de Heer Jezus. Mozes en Elia. En bij gelegenheid zie je ze zelfs op een rijtje staan. Hè, op de bekende berg der verheerlijking. Daar zie je ze op een rijtje staan. Mozes, Elia en de Heer Jezus. En aangezien Mozes en Elia slechts typen zijn, verdwijnen die ineens uit het toneel. Ik zie dat in mijn gedachten voor me, weet u wel. Net als in de film, dan zie je ze op een rijtje staan. En twee zie je zo in de lucht oplossen, weg. En toen zagen zij nog slechts Jezus alleen, want daar ging het maar om. Zo was dat. Nou, we vinden dan dat we die term man Gods gebruikt wordt voor de aankondiger van de komende verlosser. We kennen trouwens nog één man Gods. Behalve een paar anonieme figuren, nog kennen we nog één bekende man Gods, dat is David. Dat is ook opmerkelijk. Die heb ik eens aan Petrus gevraagd. En Petrus zei, nou ja, zo vreemd is het niet, want David is een profeet. Nee, Handelingen 2. Bekende verhaal, hè? David, de poëet, bleek te zijn David, de profeet. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God uit zijn lenden een zou verwekken die op de troon zou zitten, die David als profeet heeft gesproken van de zoon van David. Hij heeft het voorziende gesproken over Christus. Zo staat het in Handelingen 2 en ze wisten natuurlijk ook. David, die niet zozeer als koning hier dan genoteerd wordt, maar meer als de profeet, eigenlijk de aankondiger van de zoon van David, uiteraard, want zo loopt dat dan. En daarom wordt ook David man Gods genoemd, omdat hij, net als deze belangrijke profeten, heel uitdrukkelijk en misschien wel meer dan enige van de profeten de komst van de Messias heeft geprofeteerd in de psalmen. Ja, maar ja, daar is men gewoonlijk overheen, maar dat is toch zo. Mannen Gods, wel, ze worden man Gods genoemd omdat ze de komst van de echte man Gods aankondigen eigenlijk. En de uiteindelijke man Gods is uiteraard Christus zelf. God die mens werd, oftewel de mens die God is. He? Oftewel de mens die inmiddels ook gezeten is aan de rechterhand Gods. En die komt inderdaad uit Juda, man Gods uit Juda. Noemen ze man Gods uit Juda, Christus, David. Dat zijn er twee, hè? Nou, als dat niet duidelijk is, weet ik niet meer. En hier verschijnt er een die verder geen naam heeft, maar die dan toch in ieder geval als een type van Christus zou moeten worden aangemerkt. En die in ieder geval dan spreekt in 1 Koningen 13 over de komst van Christus. Want dat is wel degelijk aan de orde. Goed, ga ik maar weer terug naar 1 Koningen 13. Ziet, er kwam een man Gods uit Juda door het woord des Heren tot Bethel. Dus uit het tweestammenrijk kwam er een voort. Uiteraard een type van Christus, en daarom spreek ik over de komst van Christus. En Jerobeam stond bij het altaar om te roken, zodat je maar ziet dat we dat niet van de Indianen geleerd hebben. He? Maar goed, ja, er komt anders vast wel iemand op, he. Maar hebben we dat weer gehad. Zo. Het gaat natuurlijk om het offeren, maar het belangrijke bij het offeren is, het zienlijke aan het offeren is, dat er rook omhoog stijgt. En de gedachte is dat dat wat op het altaar ligt omgezet wordt in rook. En de opstijgende rook wil dus zeggen dat dat wat geofferd werd inderdaad opstijgt tot God. Niet omdat hij eraan ruiken zou, hoewel zulke uitdrukkingen in de Bijbel staan, maar omdat God het aanvaarden zou. Dat is wat de rook uitbeeldt. Want, laat ik dan ook maar van de gelegenheid gebruik maken, bij een offer moet je niet zozeer denken aan de dood, hoewel dat impliciet is natuurlijk, het zit erbij in. Maar je moet niet denken aan de dood. Het gaat er juist om dat wat geofferd wordt, wordt aan God gegeven. Het stijgt van het altaar op naar boven, zodat het brandende offer op het altaar veel meer een type is van opstanding en hemelvaart, van verhoging dus, dan van de dood. Van de dood is het dat eigenlijk helemaal niet, want de offerdieren stierven niet op het altaar. Er wordt bij gelegenheid wel eens zo gezegd, maar dat is beeldspraak. Want het stierf niet echt op het altaar. Hè? Het werd gebracht naar het altaar. En bij het altaar, of zo, er waren wat verschillen. Maar in, dat wil zeggen, daar in de buurt werd het gedood. En daarna werd het gebracht op het altaar. Om dan op te stijgen tot God. Zodat juist dat wat op het altaar ligt een beeld is van opstanding en hemelvaart. Dat moet je onthouden, hoor. En de rook, de opstijgende rook, beeldt dat uit. Hm? Maar goed, dat even terzijde. De Heer is de afgoderij, in de geschiedenis althans. Hè, neemt echter niet weg dat in de positieve toepassing daarvan sprake is van de situatie van de gemeente, waarbij wel degelijk het leven van de gelovigen opstijgt vanaf het altaar waarop het gebracht is en opstijgt tot een lieflijke reuk den Heren. Dat is Romeinen 12, vers 1 en 2. Waar het over de gelovigen staat. Dat is een lichaam zo stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. En een goden welbehagelijk offer is een welriekend offer waarvan de reuk of rook, dat is toch hetzelfde, opstijgt tot God. Dat is de gedachte. Dat is de positieve betekenis. Maar in de geschiedenis is negatief. Nou, goed. En dan komt er die man Gods, komt naar Jerobeam en deze man Gods spreekt dan tegen het altaar en zegt: altaar, altaar, zo zegt Jehovah. Zie, een zoon zal aan het huis David. Nou, zie je wel. Zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden. Als de man Gods verschijnt, wat komt hij doen? De beloofde verlosser aankondigen. Zie je? Dat is taal. En dat is ook bijbelstudie. Bestudie van de woorden in een verband. Ik heb het even vlug gedaan, even geprikt. Maar daar gaat het maar om. Een man Gods, als je het woord alleen ziet, kom je niet op die gedachte. Maar als je het in de Bijbel nazoekt, blijkt dat dat eraan vasthangt. Dat dat de gedachte is. De man Gods verschijnt. En hij wordt als man Gods aangeduid. Omdat hij spreekt over de komst van de echte man Gods. Namelijk Christus. Op een of andere wijze. Goed. Een zoon zal geboren worden aan het huis Davids. Dus de bevestiging van de belofte die aan David gedaan is. U weet het, hè. We hebben in de Bijbel twee verbonden der belofte. De een is die aan Abraham, dat is de bekende. En de minder bekende is de belofte aan David. En de Christus is de vervulling van de beide beloften. Aan Abraham en David. Hij is de zoon, Matthäus 1 vers 1, de zoon van Abraham en de zoon van David. Wel nu, aanvankelijk bleek het zo te zijn, en zo staat het ook in de Bijbel, dat de belofte aan David omtrent een zoon die een onvergankelijk koninkrijk zou ontvangen, dat die belofte vervuld werd in de verschijning van Salomo. Die zal mijn naam een huis bouwen, en dat heeft Salomo ook letterlijk gedaan, valt niet te ontkennen. Het staat ook in de Bijbel dat het zo was. Maar nu na de dood van Salomo en bij de splitsing van het rijk, wordt de belofte aan David met herhaald, want er blijkt dat Salomo niet de uiteindelijke vervuller is van de belofte, maar een voorlopige vervulling van de belofte. Dat wil zeggen, er komt een latere, de echte zoon van David, de werkelijk laatste zoon van David, meer dan Salomo zou komen, namelijk Christus zelf. Die zou inderdaad ook een tempel bouwen en een paleis. Nee, een tempel dat is de gemeente en het paleis is het geopenbare koninkrijk. Hij zou bovendien priester en koning zijn, vandaar dat hij eerst een tempel bouwt, vanwege het priesterschap, hè? En daarna een paleis, vanwege het koningschap. Hoewel ik moet toegeven dat later in de Bijbelse geschiedenis, helemaal laat, heel achter in de Bijbelse geschiedenis, het verschil tussen tempel en paleis niet meer gemaakt wordt. Maar dat komt omdat de koning ook hoge priester is, dus je zit gewoon in hetzelfde gebouw, hè? Dan is het verschil niet meer echt aanwezig. Wordt één. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staat, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden. En dan staat er, wiens naam zal zijn Jezus. Nou ja, er staat Josia. Maar ja, Jezus is natuurlijk de naam zoals hij in het Nieuwe Testament wordt ingevoerd. En dat is Grieks. En dit is het Oude Testament en dus is het Hebreeuws. Zodat nooit helemaal zeker is welke naam gekozen zal worden. Want ja, hij zal een Griekse naam krijgen later. Jezus. Maar zoals bekend, er zijn meerdere Hebreeuwse namen die doorgaan voor het equivalent van de Griekse naam Jezus. Eén van die namen is die van Hosea. De andere is, ik noem het opzet nou Hosea even, omdat we hem net tegenkwamen. Hosea, de zoon van Noen bedoel ik namelijk. Maar Hosea werd omgedoopt tot Josia, tot Jehoshua, Josua zeggen we dan, Jehoshua, dat is eigenlijk je of ja, Hosea, want Hosea betekent dat er redding komt, maar, of redding gewoon, maar dat ja of je ervoor betekent dat het komt van Jehovah. He? Dus weliswaar redding, maar redding van Jehovah, dus niet Hosea, maar Josua, zo wordt hij dan genoemd. Maar Josia heeft precies dezelfde betekenis, namelijk dat de redding komt van Jehovah. Het is volstrekt hetzelfde. En als Joshua hetzelfde is als de naam Jezus, de Hebreeuwse versie is van de naam Jezus, dan is de naam Josia dat ook. Precies zo. En nou ziet hij maar weer, eerst kwam er Salomo, zoon van David, bleek toch niet de uiteindelijke te zijn. Nu staat er zoon van David, Josia, dat blijkt ook niet de uiteindelijke te zijn, want de uiteindelijke is de echte Josua of Josia, namelijk de Heer Jezus. Maar niettemin een messiaanse profetie, dus eigenlijk. Maar er staat dan, wie snel zal zijn Josua, eigenaardig dat de naam dus van tevoren wel wordt aangekondigd. En dan staat er, die zal op u offeren de priesters der hoogten die op u roken. En men zal mensenbeenderen, of namelijk men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dus het wordt weer even grof, kort en krachtig gezegd. Namelijk die priesters, die zogenaamde priesters, die zullen gedood worden. En nu staan ze andere dingen te offeren, te branden op het altaar. Maar na verloop van tijd zullen ze zelf op terechtkomen. Dan moet ik erbij zeggen dat ze later niet levend verbrand werden op het altaar. Want dat gebeurde niet. Maar hun lijken werden uit het graf gehaald en alsnog op het altaar verbrand. In de dagen van Josia. Kijk, er staat dus over die Josia, die zal op u offeren, de priesters der hoogsten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden, mensenbeenderen, gebeente, dat staat altijd op het lijk, hè. En hij gaf dezelfde dag een wonderteken, zeggende, dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft, ziet, het altaar zal vaneengescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Nou, dan moet ik eerst maar even stoppen, want we vinden meteen hier een verwijzing, zo hoort het ook, naar 2 Koningen 23. En het zal u niet verbazen dat we daar koning Josia tegenkomen, vele jaren later. En dat is een heel beroemde geschiedenis. Een positief gedeelte uit de geschiedenis van de koningen van Israël. Koningen van Juda eigenlijk. De 2 Koningen 23. Die geschiedenis begint eigenlijk bij 2 Koningen 22, waar Josia koning wordt van Juda. Hij was 8 jaren oud. Dan begint het weer, hè? 8 na de 7. Nou goed, ik ga er niet op in. Hij was 8 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 31 jaar te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja van Boskat. Rare naam, Boskat. Nou ja. En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren. En hij wandelde in al de weg van zijn vader David. In heel de weg van zijn vader David dus. En week niet af ter rechter noch ter linkerhand. En wat gebeurde dus? Staat boven vers 3, het wetboek in de tempel teruggevonden. Dat wil zeggen, ze beginnen de spinrachten te verwijderen, de rozen te knippen en dat soort dingen meer. Dat is hetzelfde als het verhaal van, hè? Doornroosje, dank u wel broeder, inderdaad. Waar staat dat ook alweer? Dat is apocrief, geloof ik. Hè? Maar dat is het verhaal van Doornroosje, die zal wel Judith geheten hebben eigenlijk. Maar die is nog moeilijker, denk ik, vanmorgen. Hè? Maar de vraag kent u toch van Doornroosje? Ik mag het hier niet vertellen. Maar denk er maar eens over na. Wat er gebeurt namelijk is dat het paleis, de tempel bedoel ik, gereinigd wordt. Dat wil zeggen, men verschaft er weer toegang toe. Het was helemaal dicht gelaten, geroest, vervallen, weet je veel. Het werd niet meer gebruikt, immers. Maar Josia herstelt de dienst aan Jehovah en de tempel wordt dus gereinigd. De bekende tempelreiniging is dat dus, zoals bekend, in de eerste weken van Nisan, de eerste weken van Aviv, de eerste weken van het officiële jaar, zal ik dan maar zeggen. Het was altijd zo als de tempel gereinigd werd. Het was altijd zo. Ja, zo in de buurt van 10 Nisan en zo, weet je wel. In de buurt van de datum van de intocht in Jeruzalem, dan de tempelreiniging. Nou goed, in die tijd gebeurt dat. En daar vindt men inderdaad het woord Gods terug. Men vindt het woord Gods terug. Noem nog eens een tijd waarin het woord Gods teruggevonden werd. In de eerste komst van Christus. Dus zeker. Waarin men het woord Gods terugvond. Paulus bijvoorbeeld vond het terug. Hè? En zijn publiek zei, wat is dat allemaal voor vreemde leer die we nou horen? Zei Paulus, dat is geen vreemde leer, dat is gewoon de wet en de profeten. En ik verkondig u de vervulling van de belofte die aan de vader gedaan zijn. Maar ze kenden heel de belofte niet, maar stond in het boek. Men vond dus het woord Gods terug. Dat is de gedachte. Op een of andere wijze raakt men dat kwijt, maar hier wordt het teruggevonden. Dat is een beeld van wat gebeurt bij de eerste komst van Christus. Het resultaat is ook dat men het feest van ongezuurde broden viert, het paasfeest, dat is hoofdstuk 23 van 2 Koningen 23. Oh, 2 Koningen 23, Jozua viert het paasfeest. En dat is het feest wat wij ook vieren. Dat hebben we van Paulus, 1 Korinthe 5, hè. Laat ons dat feest vieren, ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dat feest vieren, ongezuurde broden der oprechtheid en de waarheid. Want gij zijt ongezuurd. Ja, daar gaat het over. Nou, en wat we dan in dat verband, in verband met het herstel van de godsdienst van Juda vinden, de dienst aan Jehovah vinden, is in 2 Koningen 23 vanaf vers... laten we het niet uitgebreid nemen. Vanaf vers 15 dan. Daar staat het precies. Daar staat daartoe ook het altaar dat te Bethel was, namelijk de hoogte die Jerobeam, de zoon van Nebat, de welke Israël zondige deed, gemaakt had. Tezamen dat altaar en die hoogte brak hij af, dus niet alleen het altaar, maar ook de heuvel waarop stond. Ja, hij verbrandde de hoogte, hij vergruisde ze tot stof en hij verbrandde het bos. Nou ja, de opgerichte beelden en hoe dit maar heten mag. En dan staat er: en als Josia zich omkeerde, zag hij de graven die er op de berg waren, en zond heen en nam de beenderen uit de graven en verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat naar het woord des Heren dat de man Gods uitgeroepen had die deze woorden uitriep. En die man Gods is uiteraard die uit 1 Koningen 13 vers 2. Hier vinden we dus de vervulling, althans aanvankelijk, de letterlijke vervulling althans, van wat deze man Gods in 1 Koningen 13 gesproken had. Jozua heeft dat dus later gedaan, heeft de restanten van deze dienst, van het altaar en die hoogte verbroken. En inderdaad, de priesters die daar gediend hadden, daarvan heeft hij de lijken, de gebeenten heet dat, geworpen op het altaar en verbrand. Dat was een aanvankelijke vervulling van de profetie. En ik denk ook dat Josia hoogstwaarschijnlijk deze uitspraak uit 1 Koningen 13 ook gekend heeft. Hè? En misschien hebben ze hem daarom wel Josia genoemd. Dat kan best hoor. Dat kan allemaal. Waarom zou je dat in onwetendheid gedaan hebben? Zijn komst was aangekondigd. En hij deed ook precies wat aangekondigd was. Nou goed, en dan staat er terug in 1 Koningen 13, vers 3. En hij gaf dezelfde dag een wonderteken, zeggende: dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Ziet, het altaar zal van een gescheurd en de as die erop is afgestort worden. Het geschiedde nu als de koning het woord van de man Gods hoorde, het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had, dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende: grijp hem! En zo bleef hij staan. Nee, tot na de pauze. Grijp hem. Maar zijn hand die het tegen hem uitgestrekt had, verdorde. Dat wil zeggen, het leven verdween eruit. Verdorde wil zeggen, er is geen water en dus geen leven meer in. Eigenlijk ook geen woord er meer in, maar dat wordt iets moeilijker. Hij verdorde dat hij ze niet weder tot zich trekken kon, zodat hij als het ware op de plaats bevroor. Nou ja, de hand dan vooruit, alleen zijn hand, hè? Daar stond hij dan. Wij willen niet dat deze over ons koning, zij kruist hem. Grijp hem. En zo bleef hij dus een poosje staan. En pas na enige tijd, via gebed en via beleid. Hij komt ineens tot bekering, die man. Als je maar wat mankeert, dat helpt goed om tot de Heer te komen. He? Kan heel nuttig zijn, ja. Maar zo bleef hij dus een poosje staan, en na verloop van tijd op gebed en bekering, toen werd zijn hand weer gezond. Waar komt dat nog meer voor in de Bijbel? In het Nieuwe Testament, in de synagoge, de man met de verdorde hand. Precies hetzelfde verhaal. Want het is het verhaal van de geschiedenis van Israël. In de dagen van een verborgen koninkrijk, waar de tijd als het ware stilgezet wordt. Hier stond een koning van Israël, maar de tijd stond stil, als het ware. De geschiedenis ontwikkelde zich niet verder. Het altaar verscheurd en het volk als het ware vastgezet. De klok stond stil voor Israël enzovoorts. En in de tussentijd is er een ander altaar waarvan wij eten. En dat was Hebreeën 13. En ik denk dat ik dan voldoende hints even heb gegeven om je gedachten weer te bepalen tijdens de pauze die nu zal aanvangen. Dat wil zeggen, hoe dat precies gaat, weet ik ook niet hoor. Maar broeder Boesma, bijgenaamd Klaas. Die zal hier komen. Hij is een heilige, inderdaad.